Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Nou, ik heb al een date gehad op een graafplaats. Dat je gewoon lekker met een kleedje en een flesje wijn gaat zitten tussen de graven.
Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Claudia, welkom.
Dank je, hallo.
Hey, ik ken jou eigenlijk als videoclipregisseur. Mm-hmm. Onder andere heb jij als allerlaatste videoclip die je ooit in je carrière tot nu toe hebt gemaakt, Breng me naar het water van Marco Bussato gemaakt.
Klopt.
Ironisch genoeg een uitvaarthit.
Ja.
Vanwaar de carrière switch naar Deaf Awareness Coach?
Ik was een paar jaar werkzaam als videoregisseur. En dit was dan inderdaad mijn laatste clip die ik maakte voor Marco Borsato. Wat ook wel echt over de dood ging, het nummer. En dus ook de video. En op dat moment had ik mijn platform A Chorus in Dying al. Dat was in 2016. En ik weet nog dat het maken van die video, en zeker zo'n grote productie, dat is echt een soort van circus waar zoveel mensen bij betrokken zijn. En tegelijkertijd was ik dus net begonnen met A Chorus in Dying, waar ik ook cemetery reviews voor maak, dus recensies van begraafplaatsen. En vlak nadat de clip af was, liep ik op een begraafplaats in Haarlem. Een hele kleine, mooie begraafplaats met allemaal oude graven. Ik was een beetje aan het kijken naar de geschiedenis van die plek en foto's aan het maken om een blogpost erover te maken, een review. En dat moment dat ik daar rondliep, gaf me zoveel meer voldoening en rust in vergelijking met het maken van die videoclip, wat echt zo'n gigantisch grote productie was, waar ook heel veel stress bij gepaard ging, dat ik voelde van, ik denk dat ik echt nu me volledig wil focussen op dit platform over de dood en dat echt op wil gaan zetten en daar iets groters van wil maken. Ook omdat ik het onderwerp natuurlijk heel erg belangrijk vond. En ik wel voelde dat ik daar dus ook heel veel voldoening zelf uit haalde op dat moment.
Mm-hmm. Ja, maar dan kan ik me ook voorstellen dat je zo'n grote productie voor een van de grootste muzieksterren van Nederland maakt, dat je dan, en het dan nog niet voelt, dat je dan ook wel gaat twijfelen of dat het wel is voor je.
Ja, klopt. Ja. En de video's die ik deed, die dat waren wel projecten waar ik creatieve voldoening uithaalde, maar dan nog, tegelijkertijd dus ook heel veel stress, omdat je dan met zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende meningen te maken krijgt. Dat ik dacht, ik wil nu echt weer iets doen helemaal voor mezelf, wat ik helemaal alleen kan uitvoeren ook.
Mm, is natuurlijk ook niks rustiger dan de dood, waarschijnlijk.
Ergens wel, ja zeker.
Hey, en je zei net dat je begraafplaatsen recenseert. Hoe werkt zoiets?
In het begin keek ik naar begraafplaatsen die ik sowieso al kende, die ik af en toe bezocht, want dat deed ik al graag wel. Ik vond het altijd hele mooie, fascinerende plaatsen. En ik doe dan wel een stukje onderzoek naar de geschiedenis van zo'n plek. Dus uit welk jaartal de begraafplaats is, hoe oud de graven daar zijn en ook of er bekende mensen begraven liggen. In eerste instantie waren het dan begraafplaatsen die ik zelf al een beetje kende, waar ik was geweest. En nu kijk ik echt in zowel in Nederland als in het buitenland wat ik zelf bijzonder een begraafplaats vind, of als ik toevallig ergens in het buitenland ben, wat er in de buurt is. Maar ook tegelijkertijd als ik op een begraafplaats ben, zie ik wat voor graven mijn aandacht een beetje trekken. En doe ik dan achteraf weer onderzoek naar wie zijn de mensen die hier dan liggen en van wie is dat graf geweest. Dus het gaat een beetje twee kanten op. Ik bereid het ergens wel voor, maar ook in het moment dat ik er echt ben, kijk ik van wat tref ik daaraan en wat voor verhaal zit daarachter.
Ja. Hey, en kijk je dan meer naar dat gewoon uit vanuit alsof je een geschiedenisboek aan het lezen bent naar een begraafplaats? Of gaat het dan ook heel erg over alsof je er zou willen liggen? Maak je ook een review alsof mensen kunnen besluiten aan de hand van jouw reviews? Oh ja, op deze begraafplaats zou ik wel willen liggen.
Ik denk dat ik sowieso wel mijn eigen keuze al maak in de reviews die ik doe. Dat het allemaal wel begraafplaatsen zijn die ik zelf ergens heel mooi en bijzonder vind. Dus ergens wel begraafplaatsen die ik dan aan zou kunnen raden, inderdaad. Het is niet zo dat ik er echt een soort van sterrenrating voor geef. Van deze krijgt 8 sterren en deze was zo mooi en zo goed. Maar het is ook een beetje om mensen inderdaad te inspireren van hoe zie je dat zelf voor je? Als je begraven zou willen worden, is dit dan een plek waar je inderdaad zou kunnen of willen liggen?
Zou jij begraven willen worden?
Zeker weten. Ja? Ik ben echt zo'n zakker voor begraafplaatsen. Ik kan niet anders. Ik vind het idee wel heel mooi toch van zo'n plek waar je echt nagedacht kan worden. En ook de esthetiek van grafmonumenten vind ik zelf prachtig, de symboliek daarvan. Dus omdat ik daar zelf zoveel mee heb, wil ik zeker zelf ook begraven worden.
Ja. En wat zou je dan een hele graftombe willen hebben? Of een simpele steen? Of?
Ik wil een grafsteen in de vorm van een zwarte zittende Egyptische kat. Ik heb zelf een zwarte kat. Dus het is een beetje een ode dan ook weer aan hem. Hij is nu al 17 jaar in mijn leven. Het belangrijkste persoon slash dier in mijn leven. En dat als grafmonument, dat lijkt me heel mooi. En ik heb het zelf dus ook nog nooit gezien dat iemand zo'n grafsteen had.
Ja,
dus
behalve
is er waarschijnlijk wel ergens. Nou, precies dat inderdaad. Ja. Maar nu op hedendaagse begraafplaatsen niet. En dat lijkt me een mooi beeld dat ik daar dan bij heb.
Wat vind je de mooiste begraafplaats in Nederland?
In Nederland is het Westerveld in Driehuis.
Okay.
Dat is een begraafplaats die ook heel erg eigenlijk niet Nederlands aandoet. Want het is een beetje een heuvellandschap. Dus je hebt altijd het idee dat je niet per se in Nederland bent door de ligging en de natuur ook. Sowieso zijn veel begraafplaatsen ook echt hele mooie plekken natuur. Omdat er heel veel hele mooie bomen staan, heel veel mooie planten. Daardoor ook nog een extra soort van rustgevende plek. En ook een plek waar je echt ziet dat het leven constant in verandering is. Ook door de seizoenen. En dat zie je daar ook heel erg.
En ook door de verschillende grafstenen.
Dat ook, ja. En in Westerveld zijn ook heel veel mooie grafmonumenten.
Ja. Ik vind het altijd leuk. Ik vind het ook leuk om naar begraafplaatsen te gaan. Vooral omdat ik er zo rustig van word.
Heb jij een favoriet?
Ja, ik vind Zorgvliet heel mooi. Is misschien een beetje standaard.
Nee, die is ook heel gaaf.
Maar die vind ik echt prachtig. Ja. Die is ook heel makkelijk naartoe te gaan. En er is er eentje in vlakbij Amstelveen. En daar heb je de oudste, volgens mij, van Nederland. Dat is een Joodse begraafplaats.
Oude Joodse begraafplaats, ja. En je bedoelt niet die bij Oude Kerk aan de Amstel. Ja, Bethlehem, ja, die is prachtig.
Zo.
Ja.
Ja. Die is echt uit 1300 of zo.
Middeleeuwse grafsteen heb je
die
daar.
Is echt prachtig. Ben een keer met de boot, we gingen daar een keer aanleggen. En opeens stond ik daar. En toen werden we eigenlijk weggezien, want je mocht dan niet aanleggen. Toen zei ik, wat is het eigenlijk? Ik zei, dit is de oudste begraafplaats van Nederland. Ik zei, mag ik even kijken?
Ja.
Dus ben ik even gaan kijken. Het was echt prachtig. Ja. Maar ik vroeg me af, wat dan jouw vreemdste is wat je ooit op een begraafplaats hebt gedaan? Want je houdt van picknicken op begraafplaatsen.
Ja, dat komt dan misschien wel in de buurt. Of een date op een begraafplaats heb ik ook wel gehad. En dan inderdaad een soort van romantisch picknicken. Maar ik heb wel dates gehad op begraafplaatsen. Dat je gewoon lekker met een kleedje en een flesje wijn gaat zitten tussen de graven.
En heb je het dan ook over de dood?
Vreemdste, tussen aanhalingstekens. Niet per se, maar dat zijn wel onderwerpen die ook wel af en toe dan voorbij komen. Of als ik daar al wandel met iemand anders of zo, dan vraag ik er altijd ook al wat over. Ja. Maar het hoeft niet per se alleen maar over te gaan. Ook juist over het leven en over gewoon genieten van het moment. En dat is wel iets wat hier in Nederland, als ik dit dan zeg, misschien dat mensen dat heel vreemd vinden om je dat voor te stellen, dat je dan gaat picknicken op een begraafplaats. Maar in het buitenland, op veel plekken, is dat juist normaal wel om meer het leven te betrekken op zo'n plek. En bijvoorbeeld ook in Hollywood, bij Hollywood Forever Cemetery. Mm-hmm. Daar heb je zelfs ook concerten in de zomer. Gewoon bands die optreden daar. Dan niet letterlijk op de graven, tussen de graven. Dan is wel een apart plekje daarvoor. Maar zo krijgt zo'n begraafplaats toch een heel andere bestemming. En je daar bevinden en gewoon een middagje lekker ergens liggen, een boekje lezen op een begraafplaats. Dat is eigenlijk helemaal niet raar. Maar toch wordt dat in Nederland wel gezien als iets
Nederland
wordt
het heel raar gevonden, ja.
Ja.
Ja, ik heb wel in Mexico toen bij de Day of the Dead heb ik wel ook echt gefeest op begraafplaatsen. Mm-hmm. Dat was heel gezellig. Ja. Ja. En ik heb één keer in New York, ging ik naar het graf van Basquiat. En het was ook heel koud. Het was echt, er lag enorm veel sneeuw. We lagen daar echt, het was prachtig. Het was in Brooklyn, was dan een begraafplaats. Dus prachtige grafstenen waren daar. En Basquiat was heel klein. Heel klein grafsteentje, want hij was natuurlijk hartstikke blut toen hij overleed. Ja. En toen lagen de gummy bears op die steen. En toen heb ik er één op
gegeten. Ja?
Omdat ik dacht, misschien is het wel een edible. En dus het past wel in, ja, ik vond het wel een mooie ode aan Basquiat.
Zeker, en gebeurde niet?
Nee, het was geen edible. Okay. Het was gewoon een gummy bear die daar waarschijnlijk al maanden in de regen lag te pieteren. Maar ik leef nog, dus is
mooi, niet wil wel, ja.
Ik was wel bang dat hij me misschien zou komen spoken.
Oh.
Maar toen dacht ik, nou, als ik door één geest wou gesproken worden, zoals
precies,
door hem.
Precies, het is helemaal niet erg als jij dat zou doen, volgens mij.
Hey, zullen we naar het eerste liedje gaan luisteren?
Laten we dat doen. Ja.
Voordat we daarna gaan luisteren, het is Song to the Siren van John Frusciante.
Frusciante. Een moeilijke naam.
Dat is de gitarist van de Red Hot Chili Peppers.
Ex-gitarist, ja.
En ik ken hem van, het is grappig, want je bent de eerste gast die een nummer uit heeft gekozen wat ik ook zou willen draaien op mijn
uitvaart. Ik was er zo benieuwd naar ook. Dat is echt dit nummer, ja?
Maar niet zijn versie.
Okay,
ik zou de originele van Tim Buckley graag willen horen.
Ja.
Omdat ik wel eigenlijk echt een folkliefhebber ben en zijn versie echt prachtig vind.
Ja.
Maar ik denk dat de meeste mensen de versie van The Mortal Coil kennen.
Ja, precies. En dat is het meest populair.
Dat is ook hoe ik hem heb leren kennen.
Ja, ik ook.
Zit in de intro scène van Candy.
Oh.
Heb je die film ooit gezien?
Nee, maar hij zit ook in Lost Highway van David Lynch.
Dat is volgens mij een extreem...
Candy ken ik niet.
Sinkable track is dit.
Ja.
Maar dat is een prachtige film over twee verliefde, verslaafde mensen die in een soort van kermisattractie zitten en naar elkaar kijken terwijl dit nummer is. En dat wordt in slow motion afgespeeld en het nummer speelt af. Het is
klinkt
prachtig.
Episch,
echt een prachtige intro. Introductie van die film. Maar toen ging ik dus naar het origineel en toen hoorde ik Tim Buckley en toen werd ik helemaal fan van Tim Buckley door dit nummer.
Ja.
Waarom heb jij deze versie gekozen?
Nou, de versie van This Mortal Coil was dus de versie die ik zelf het best kende en die ik in de periode waarin het nummer, de cover van John Frusciante uitkwam, echt plat rijden. Dat was 2009 en dat was de periode waarin mijn vader ziek werd en uiteindelijk overleed. En de cover van This Mortal Coil luisterde ik toen dus heel vaak. En ik was al fan van John Frusciante, van zijn solo werk. En toen bracht hij het album The Imperium uit, waar deze cover dan weer op stond. En dat voelde echt een soort van cadeautje voor me. Een soort van iets waar ik dan weer extra kracht uitput. En ik ben het wel met je eens dat het misschien niet de mooiste cover van het nummer is. Want ook de stem van John Frusciante is heel hoog en heel specifiek.
Dat is heel eerie.
Heel eerie, maar omdat hij het dan toch is, ja, het deed me zoveel. Daarom heb ik toch deze versie gekozen ervan.
Ja, en hij bracht het natuurlijk meteen uit. Of uit in een periode dat jij het ook echt nodig had.
Ja, exact. Het nummer betekent al zoveel voor me. En dan dat hij het nog een keer voor mij zong, soort van. Dat was echt heel mooi toen. Ja.
Hoe oud was je toen?
24.
Ja. En jouw vader is dus rond je 24ste overleden.
Ja, klopt.
En je moeder?
Mijn moeder in 2017. Toen was ik begin 30. Ik ben nu 37.
Je bent 37, joh.
Ja.
Je hebt wel de Fountain of Youth gedronken. Hé, maar heb je ook broers en zussen?
Ja en nee. Ik heb halfbroers en halfzussen.
Okay.
Dat waren er 10. Dat zijn er nu nog maar 8. 2 zijn overleden. En het verhaal is ook dat mijn vader was al heel oud toen ik werd geboren. Hij was 58. Dus ik had altijd al een oude vader. En ik wist dus ook ergens van hij gaat niet zo oud worden als de vader van vriendinnetjes van me en zo. Dus ik was op jonge leeftijd al wel bewust van zijn naderende dood dan ergens. Maar door dat leeftijdsverschil, hij verschilde 25 jaar met mijn moeder, die een stuk jonger was. En ik was dan hun enige kind van hun samen, nakomelingetje. Door dat leeftijdsverschil heb ik broers en zussen die allemaal veel ouder zijn dan mij. Waar ik ook niet mee ben opgegroeid. Ik ben eigenlijk als enigst kind opgegroeid. Dus eigenlijk met al die broers en zussen heb ik nooit heel veel contact gehad. Plus de familie lag al een beetje uit elkaar, er waren veel ruzies en dingen. Dus het voelde altijd als een soort van ver van mij verwijderd. En nu heb ik 1 halfzus van mijn vaders kant dan, waar ik heel veel contact mee heb. Wat eigenlijk een beetje voelt als mijn enige familielid nu nog wel.
Ja, want dat lijkt me wel echt heel erg lastig. Als alle twee je ouders komen te overleden en je ook het enige kind bent van je ouders.
Ja.
Want ik probeerde, en ik denk dat de luisteraar misschien nu ook denkt van, goh, wat zitten twee jonge vrouwen hier het veel over de dood te hebben. Dat is, zoals we al besproken hadden, in Nederland niet per se heel erg normaal. Nou, als we naar deze podcast luisteren, is dat een beetje natuurlijk de insteek van de podcast. Maar ik zat te denken aan, wat heeft nou jou zo naar jouw interesse in de dood zo opgewekt? En ik dacht ook van, ja, ik kan me wel voorstellen dat als je alle twee je ouders overlijden, dat het voor jou ook misschien wat meer als troost voelt om op een begraafplaats te picknicken. Maar je bent nu heel hard je hoofd aan het schudden.
Nee, maar ik snap jouw gedachte gewoon heel goed. En dat is denk ik ook wat de meeste mensen er wel, hoe die het zouden interpreteren. Maar het verhaal is iets anders. Want de dood van mijn ouders heeft me wel zeker ook geïnspireerd om dit werk voort te zetten. Want ik door die ervaring ook erg tegenkwam dat het echt nog een taboe onderwerp is. Zeker in onze westerse wereld en zeker ook hier in Nederland. Dat mensen het er liever niet over hebben en het ook moeilijk vinden te aanvaarden als het echt gebeurt. Dus dat viel me wel erg op en dat heeft me zeker wel gemotiveerd om het werk te gaan doen. Maar ik was eigenlijk als klein kind altijd al heel erg gefascineerd door de dood en heel erg al met het onderwerp bezig. En het heeft ook een soort van, het geeft soms een indruk dat mensen misschien kunnen denken van, oh, ze is op jonge leeftijd, heeft ze allebei haar ouders verloren. En dat was ook zeker wel iets heftigs, net zoals het altijd een heftige ervaring zal zijn als je iemand die toch dichtbij staat verliest wel. Maar ik had tegelijkertijd ook niet een heel goede band met mijn ouders. Dus eigenlijk had ik al op veel jongere leeftijd ook afscheid van ze genomen. Ik was 16 toen ik uit huis ging bijvoorbeeld. En dus er is al veel meer daarvoor gebeurd. Dus het heeft niet waarschijnlijk de traumatische impact gemaakt die veel mensen misschien zouden denken.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, heel goed. Ja. Ja, toch wel interessant. We gaan tot de bodem komen van deze interesse. Zullen we eerst even naar Song to the Siren luisteren?
Yes.
Did I dream? You dreamed about me. Why?
Claudia,
ja?
Vertel eens, wat voel je als je dit nummer hoort?
Het heeft echt iets ongrijpbaars voor mij. Het is een heel rustgevend nummer wel. En het connect echt op een soort van dieper niveau, een diepere laag ook weer van waar het leven eigenlijk om gaat, waar de liefde om gaat. Wat ik me ook bedacht, het zijn ergens allemaal liefdesnummers wel die ik heb uitgekozen. Ook deze natuurlijk eigenlijk. Mm. Maar bijna het soort van bezingen van een hemelse goddelijke liefde ook.
Ja, want als je naar de tekst luistert, wat ik alleen al de eerste zin is zo prachtig. Long flow on shipless oceans. I did all my best to smile. Zo'n prachtige metafoor voor het leven.
Ja.
Ik heb mijn best gedaan.
Ja.
Het lijkt wel alsof het een alsof dezegene op een zeilboot zit naar de volgende plek.
Ja, precies. Ja, echt een overgang.
Ja. En ook de should I stand amid the breakers or should I lie with death my bride?
Ja.
Van alsof je naar die tunnel in die tunnel zit, toch? Of op die, je hebt toch die symboliek van die boot met de magere hein die dat zo,
weet je. Of Chardon heet die volgens mij inderdaad, die je dan aan de overkant brengt.
Ja.
In die overgangsfase van de dood naar wat er daarna zou kunnen komen. Of het volgende leven. Of het hiernamaals.
Ja, en dat je bijna denkt.
Die reis.
Ga ik toch nog omkeren? Ga ik toch nog.
Ja. Of inderdaad vasthouden aan wat je kende. En wat het leven was voor je.
Ja.
Ja,
ja, het is echt een. Ik vind het persoonlijk ook een van de mooiste nummers ooit geschreven. De platenbaas van 4AD. Ivo Watts Russell. Heeft het ooit beschreven als the closest thing to flying without taking acid or getting a plane.
Nice. Dat
is wow. Een hele mooie poëtische beschrijving van het nummer.
Ja, zeker.
Ja. Hey, wat is voor jou de grootste misvatting over de dood?
Ik denk dat de dood per se altijd iets duisters en donkers en engs is. En dat komt natuurlijk voort van het idee dat mensen ook bang zijn voor de dood en niet dood willen. En want we zijn hier in het leven, we staan in het leven, in alles wat we hier kennen, onze identiteit, alles wat we om ons heen hebben opgebouwd. En de wetenschap dat je dat uiteindelijk los moet laten weer, dat is denk ik het moeilijkste wel ook van het leven. Maar er hangt een soort van sfeer omheen van iets heel macabers, iets heel duisters. En dat laatste stukje is denk ik een grote misvatting, want volgens mij hoeft het dat helemaal niet te zijn. In ieder geval niet alleen. En kan het ook juist iets heel lichts en iets heel moois. En iets zijn waarin je ook heel veel connectie juist kan vinden met anderen. Of echt soort van de diepere lagen van wie jij zelf bent kunt aanboren. En dat vind ik zo jammer, dat mensen het dus heel erg zien als dat soort van donkere, waar je het ook maar niet over moet hebben en niet naar moet kijken. Terwijl het is er. Het is natuurlijk eigenlijk de enige zekerheid in het leven.
Mm-hmm.
En ik denk juist door het zo te negeren, blijft het iets waar je het altijd moeilijk mee zal hebben. En wat soort van eng zal blijven voor je.
Heb jij het ooit moeilijk gehad met de dood? Of is dat bij jou altijd al?
Ik heb wel altijd al het gevoel gehad dat het niet iets is om bang voor te zijn. Omdat ik het dus al van kleins af aan intuïtief als iets heb gezien wat ook juist iets heel moois kan zijn. Want het connect echt aan wat het mens zijn dan echt voor mij inhoudt. Wat voor mij meer is dan alleen deze realiteit en dit leven waar ik nu in zit. Maar dat is natuurlijk een heel persoonlijke soort van spirituele gedachte die je dan hebt. Maar ik heb nooit die angst gehad inderdaad. Maar ik heb wel momenten in mijn leven gehad dat het heftig was om het mee te maken. De dood van anderen, bijvoorbeeld de dood van mijn vader, was zeker wel heftig. En de dood van mijn moeder ook op een zekere manier wel. Maar zelfs ook al in mijn werk. Ik doe het natuurlijk nu al een tijdje dat ik echt continu met de dood bezig ben en erover schrijf en allerlei soorten content voor maak en mensen probeer te inspireren ermee. Maar tegelijkertijd krijg ik daardoor ook heel veel verhalen van andere mensen door van hun ervaringen met de dood. En soms ook mensen die mij mailen met hele lappe teksten over wat ze hebben meegemaakt erin en zo. En dat gaat dan soms wel ver en daar moet ik ook wel mijn grens in aangeven. Maar er is ook een moment geweest dat ik wel even ben gestopt ook met het platform, met de Course in Dijn was dat toen nog. Was volgens mij in 2017. Omdat er toen in een heel korte periode 3 mensen overleden. Met wie ik ook in contact was, ook om ze bijvoorbeeld te interviewen voor mijn blog. Die binnen een paar maanden achter elkaar allemaal overleden. Dat ik dacht van, het komt nu allemaal zo dichtbij. Ik ga het even loslaten, ook voor mezelf, om even weer de energie te vinden om er weer
waren zij ziek of wisten zij dat ze dood zouden gaan? Of was gewoon...
Nee, dat was heel onverwachts. De eerste was Frank Stadik, Nederlandse dichter, die onder andere De Eenzame Uitvaart heeft opgezet.
Mm-hmm. De Eenzame Uitvaart is... Misschien kun je dat even uitleggen voor de luisteraar.
De Eenzame Uitvaart is een organisatie in Nederland voor mensen die geen nabestaanden hebben. Die dan bij hun uitvaart een dichter krijgen toegewezen die een gedicht voor hen schrijft. En dat ook voordraagt tijdens de uitvaart.
Zo prachtig.
Heel mooi.
Prachtig concept. Bestaat dat nog?
Bestaat nog steeds. Er zijn heel veel Nederlandse dichters op aangesloten door heel Nederland die dat doen. Ja. En ik had met hem een afspraak ingepland om hem te interviewen voor A Course in Dying, om hem te vragen naar zijn ideeën over de dood. Want zo begon mijn platform een beetje, dat ik zelf mensen interviewde over hun omgang met het onderwerp. En een paar dagen voor dat die afspraak zou zijn, is hij dus overleden aan een hartstilstand. Een paar weken later overleed Scott Hutchison, de zanger van Frightened Rabbit, Schotse band.
Mm-hmm.
Die pleegde zelfmoord. Hem ken ik al eerder, want toen ik als videoregisseur werkte, deed ik ook veel fotografie. En ik heb hem een paar keer gefotografeerd in New York bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En we hadden heel goed contact. Maar ik wist wel dat het onderwerp van de dood voor hem wel ook een zware was om het over te hebben. Omdat hij dus al depressief was en suïcidale neigingen had. Dat kon je ook uit zijn muziek wel halen. Maar we hadden het over de mail een beetje heen en weer gehad. Over toch een paar vragen beantwoorden. En dat ik er toch een stukje over kon schrijven. En ja, op een gegeven moment hoorde ik al niks meer van hem. En toen las ik ergens op Twitter dat hij vermist was. En even later werd zijn lichaam gevonden in een rivier. Ergens in Schotland.
Mm.
Volgens mij bij Edinburgh. En een paar weken daarna overleed John Underwood. En dat was de oprichter van Death Café.
Mm-hmm.
Death Café is een organisatie uit Engeland. Die echt real-life meetings organiseerde. Bijvoorbeeld gewoon in een cafeetje of een restaurantje waar mensen met elkaar samenkwamen om te praten over rouw en over de dood. En op een soort van luchtige, lichtere manier.
Mm-hmm.
Een soort van gezellig, terwijl je een drankje doet. Maar wel met elkaar over die thema's kunnen praten. En met hem had ik heel veel contact toen ik mijn platform begon al. Want hij inspireerde me ook heel erg met zijn werk. Mm-hmm. Ik zou hem ook interviewen inderdaad. En hij kreeg acute leukemie en overleed binnen een paar weken.
Jeez.
Dus dat kwam allemaal zo dichtbij ook. Omdat het toch mensen waren die ik ergens ook zou spreken over de dood.
Ik heb wel eens gedacht bij deze podcast van, oh, we met mensen over de dood aan het praten. En wat als er nou iemand komt te overlijden en manifestatie en dat soort ongein. Waar je dan die soort van...
Ja.
En er zijn natuurlijk mensen die niet hierover willen praten vanwege het gevoel hebben dat ze op zich afroepen.
Ja.
Heb je dat toen even gedacht?
Nee, dat heb ik nooit zo gedacht. Want dit is denk ik juist een goed voorbeeld van de onvoorspelbaarheid van de dood en van het leven. En die onvoorspelbare factor zorgt er ook voor dat het voor mensen soms extra eng is. Want in principe, je denkt en je hoopt dat je oud wordt en een lang leven zal hebben. Maar in principe kun je elk moment verongelukken of dat er toch iets gebeurt waardoor je plotseling overlijdt. En het benadrukte voor mij heel erg die onvoorspelbaarheid. Maar toch, omdat ik echt persoonlijk contact met die mensen had, deed het me natuurlijk heel veel dat ze waren overleden. En dus ik heb dat niet zo ver doorgedacht dat ik dacht, dat heeft dan ook met mij te maken. Doordat ik dit met ze wilde doen, dat niet. Maar wel, ik dacht wel van, het is even heel zwaar en heavy wel. Dus ik laat het heel even los nu.
Ja, want dat was eigenlijk een van mijn grootste vragen aan jou. Ben je niet te veel met de dood bezig? En dat bedoel ik mee niet, ik bedoel dat niet op een meid durft te leven. Dat bedoel ik niet, want ik geloof dat je echt wel leeft. Maar meer, als je in het moment leeft, dan is dit het leven nu. En volgens mij, als ik jou hoor, dan geloof je dat er meer is na de dood.
Hmm.
En dan mag je dan in dat moment leven. Snap je wat ik bedoel?
Ja, nee. Dan mag je meer in dat moment leven. Hoe bedoel je? Dan ben je al meer bezig met wat er daarna zal komen.
Nee, dus als je nu leeft, dan kun je nu je focussen op het leven.
Hmm.
En als de dood een vorm van hiernamaals heeft, dan mag je dan daar ook druk over maken, over de dood.
Oh, op die manier. Ja, dan gaat dat gewoon lekker door. Nou ja, ergens denk ik dat je heel erg druk maken en zorgen maken over dat het sowieso nutteloos is. Want het is een feit dat het gaat gebeuren.
Ja.
Je weet eigenlijk niet echt wanneer dan. Tenzij je een terminale ziekte hebt en je weet dat je niet heel lang meer te leven hebt. Maar doorgaans weten we niet per se wanneer we komen te overlijden. Maar wel dat het zal gebeuren en je eindeloos zorgen maken erover is dus eigenlijk totaal nutteloos.
Maar dat is jouw doel ook een beetje in het leven, toch? Mensen daarvan op de hoogte brengen.
Klopt, klopt. En echt die angst ook probeert te verminderen daardoor. Het is een beetje een soort van stoïcijnse gedachte van beseffen dat het gaat gebeuren en dat echt accepteren. En daardoor juist misschien meer in het leven staan. Doordat je niet alleen maar bezig bent met wat als en wat er dan gebeurt, maar dat je gewoon wel...
Als je zeker weet dat het gaat gebeuren, kun je ook beter opletten op dit moment.
Denk ik wel.
Ja, precies. Ja. Zullen we naar Nick Cave gaan luisteren?
Mm-hmm. And this is the moment. This is exactly what she is born to be. Now this is what she does, and this is what she is. And this is the moment, this is exactly what she is born to be. This is what she does, and this is what she is.
Nick is ooit gevraagd wat de betekenis is van dit nummer. En hij heeft een brief gestuurd naar zijn fan. Die begint zo. Dear Lisa, there's a great danger in asking a songwriter to explain their songs, or at least to make the assumption that their interpretation is in some way more valid or true than their own. This is simply not the case. I believe the fan often has a deeper understanding of a given song than its creator. Sometimes I feel that I'm the last to know what one of my songs actually means. Sometimes they take many years to reveal themselves. With that in mind, as you have asked, I will tell you what I think is going on in Rings of Saturn. I only hope my answer does not diminish the value of the song for you. Claudia, dan komt er een uitleg waar ik werkelijk geen bal van begrijp.
Ik wil hem wel weten eigenlijk.
Ik ga hem dadelijk aan je laten horen, want ik wil eerst jouw interpretatie horen.
Ja, het zegt mij echt weer iets ook over die ongrijpbare liefde en ook bijna een soort van de vergankelijkheid van datgene. Ik denk dat het ook over zijn vrouw Suzy gaat. Hoe hij haar omschrijft, volgens mij herken ik dat er heel erg in. En hoe hij dan een soort van heel menselijke connectie transcendeert weer naar iets bijna bovennatuurlijks.
Ja. Weet je wat ik erin hoorde? Ik heb dat natuurlijk geluisterd omdat jij mij dit gestuurd hebt.
Yeah.
En ik hoorde de zin, vooral de zin. And this is the moment. This is exactly where she is born to be.
Yeah.
Now this is what she does and this is what she is.
Yeah.
En het voelt dat ja, het pad wat jij aan het bewandelen bent, het voelt alsof het de bedoeling was dat jij dit ging doen.
Ja, alsof het lot is echt.
Ja.
Ja.
Heb je dat gevoel ook?
Ja, zeker. Zeker. En misschien ook al dit soort nummers dat dan ook een beetje confirmeerde weer, dat gevoel. Dat het naar boven haalt ook. Zeker.
Was het echt een keuze voor je om dit te gaan doen?
Dit werk?
Ja.
Dat is een goede vraag. Misschien ergens, nou ja, ergens wel, maar omdat ik er altijd al zo mee bezig was wel voor mezelf. Dat het onderwerp me altijd al zo fascineerde. Ook misschien wel iets heel vanzelfsprekends toch. En ik denk ook als ik terugkijk naar mijn eerdere werk, ook mijn meer creatieve werk, mijn video's, muziekvideo's en fotografie van vroeger. Daar zat ook altijd een soort van donker randje aan. Of iets dat ergens een soort van hint naar thema's als de dood en de betekenis van het leven en wat we hier doen als mens. Dus het zat er altijd wel al in ergens. Ja.
Zou je jezelf beschrijven als iemand die veel van verandering houdt?
Zeker, ja. Ja, ik hou niet van als dingen stagneren en stilstaan.
Ja.
Ja, ik hou van groei.
Wat wel interessant is, want jij bent wel echt ook een geschiedenisfreak, toch?
Ik weet niet of ik dat zo zou durven zeggen.
Ik kan me wel
zeggen,
voorstellen maar dat je dat bent als je naar begraafplaatsen gaat en gaat opzoeken.
Ik ben benieuwd.
En graven gaat opzoeken wie die personen zijn.
Ja, ik ben benieuwd naar de geschiedenis van de mensen die daar liggen en ook hoe zij dan een bepaalde plek hebben opgebouwd tot hoe die nu is.
Ja.
Voor die context iets beter te begrijpen. Ja. Maar als je me de jaartallen van bepaalde oorlogen en dingen vraagt, dan weet ik dat misschien weer niet heel goed.
Is er een tijd waar je naar terug zou willen gaan?
Nee.
En als je moest?
Als ik moest, wat een erge vraag. Ik zou dat echt niet weten. Nee, ik ben heel blij dat ik in deze tijd leef. Ik zou denk ik veel nieuwsgieriger zijn naar de toekomst. Naar wat er allemaal nog komen gaat. Al die ontwikkelingen op het vlak van technologie en medische wetenschap. En hoe wij nu denken aan 100 jaar geleden dat het leven toen zo anders was. En hoe we ooit hebben kunnen leven zonder een smartphone bijvoorbeeld of iets. Als we dan nu iets in de toekomst kijken, hoe anders dat dan weer gaat zijn. Dat we ons niet kunnen voorstellen dat we er zo bij zaten zoals nu.
Ja.
Dat lijkt mij leuk.
Ik moet altijd, als ik videobeelden zie van de geschiedenis en dan vooral weet ik mensen die dan hun leven leiden op dat moment, dat ik altijd denk, oh, die mensen dachten dat ze op dat moment de allermodernste.
Ja, dat echt.
En dat denken wij nu natuurlijk ook van ons.
Ja.
En als we dan dadelijk terugkijken, denken we, oh god, wat is dit?
Ja, middeleeuwse praktijk hier. Ja,
ja, want als ik nou toch wel naar je esthetiek kijk, dan is dat toch wel heel. Je hint toch wel naar een soort van gotische tijden daarin.
Ja, ik speel wel met die symboliek een beetje inderdaad. En misschien komt het ook doordat ik lichtelijk katholiek ben opgevoed. Dus ik had altijd wel al iets met soort van gotische symboliek, ook vanuit de kerken dan en zo. Dus ik denk dat wel is wel een soort van stijl. En ook als tiener, toen ik mijn eerste eigen stijl ontwikkelde, was ik een goth girl. Was ik een gothic meisje in mijn fluwelen jurkje en net panty. Dus dat is wel een klein beetje blijven hangen, denk ik. Dat soort van donker romantische in mijn esthetiek. Ja. En tegelijkertijd probeer ik ook wel weer in het werk wat ik dan nu maak met de dood. En zeker ook mijn cemetery reviews. Dat ik het cliché van het hele duistere probeer te doorbreken met heel kleurrijke foto's en kleurrijke video's. Dat het niet alleen maar dat grimmige, zwart-witte, donker is.
Ja, en dus ik denk ook het cliché daarbij hoort vaak voor mij is het mysterieuze heel erg aandikken. Terwijl wat ik heel erg leuk vind aan het werk wat ik van jou heb gezien is dat het gewoon eigenlijk heel nuchter is wat je doet.
En open voor interpretatie. Ja. Dus ik denk dat iedereen zijn eigen ideeën daar rondom moet gaan ontdekken. Of dat juist een interessante insteek zal zijn. Dat mensen zelf op hun eigen gedachten komen wat het betekent voor ze, de dood.
Wat betekent het voor jou?
De dood als echt als levenseinde, als je het echt hebt over de ervaring die komt na het leven, nadat mijn lichaam echt is overleden, dan zie ik het als een soort van teruggaan naar een plek die ik ergens altijd al heb gekend. Dus het voelt heel vertrouwd voor me en heel herkenbaar. En ook als iets waar ik dus niet bang voor hoef te zijn. Het voelt als een plek die potentieel zelfs heel mooi kan zijn. En het heeft ook voor mij heel veel te maken met wat bewustzijn dan bijvoorbeeld is. Want ik zie niet hoe ik het leven zie. Voor mij zal mijn bewustzijn niet stoppen per se als mijn lichaam niet meer leeft. Ik zie wel bewustzijn als iets wat los kan bestaan van het lichaam.
Ja, dus je spreekt niet in de ziel, maar je spreekt heel duidelijk vanuit het bewustzijn.
Dat kan hetzelfde zijn, ja. Wel. Dat kan hetzelfde zijn.
Geloof je in die theorie van de waterkoekjes?
Ken ik niet.
Een theorie van waterkolkjes waarin onze bewustzijn... je hebt het collectieve bewustzijn waar de rivier is. Mm-hmm. Dat is de rivier. Mm-hmm. En onze bewustzijn zijn waterkolkjes. En het moment dat het bewustzijn als in het bestaat in een lichaam eindigt... Mm-hmm. Dan lost het waterkolkje op. Maar het water blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Het is alleen de vorm die anders wordt.
Ja.
En omdat het water allemaal van het collectieve bewustzijn is, is de vorm anders. Maar is uiteindelijk het allemaal onderdeel van hetzelfde collectief.
Ja. Nee, zeker. Dat klinkt wel als iets waar hoe ik dat ook zou zien inderdaad. Dat er een ander soort bewustzijn is. Ik wil niet per se zeggen een hoger bewustzijn. Maar wel een meer allesomvattend bewustzijn. Waar je ook eigenlijk deel van bent. En dan misschien weer in op kan gaan ook.
Denk je dat je bewustzijn hier eerder is geweest?
Dat weet ik niet. Ik denk wel dat hoe wij tijd hier ervaren als lineair, dat niet per se de enige werkelijkheid is. Of de enige manier waarop tijd zou kunnen werken. Misschien bestaat tijd ergens helemaal niet. En is dat alleen onze omgangsvorm om zo in het lichaam te kunnen leven hier op aarde. Maar zal dat na de dood, nadat we ons lichaam hier achterlaten, ook een heel ander perspectief opleveren?
Mm-hmm.
Dat denk ik.
Het interessante hieraan natuurlijk is dat de wetenschap dit ook natuurlijk allemaal aan het onderzoeken is. En,
Nog niet helemaal op het punt is dat echt iets kan worden bewezen. Maar dat lijkt me wel heel interessant als we dat nog mee kunnen maken in ons leven hier nu. Wat voor veranderingen zoiets teweeg zou brengen dan ook.
Vind je het belangrijk dat het wetenschappelijk bewezen wordt?
Ik denk het wel. Want het zal heel veel veranderen van hoe de mens naar het leven kijkt. En ook onze omgang met de aarde en met elkaar en alles. Als je weet dat...
Ja, daar heb ik wel eens over nagedacht. Ik denk dus dat het best wel... Ik denk dat we best wel de lul zijn als we er allemaal achterkomen dat ons bewustzijn toch wel doorgaat nadat ons lichaam eindigt. Omdat we dan gewoon kunnen denken van ik heb nog 10 kansen.
Ja, er zit ook wat in inderdaad.
Toch?
Ja, dat je dan juist super destructief gaat worden en het allemaal niet meer uitmaakt.
Of aan de andere kant, we moeten nog terugkomen op deze aarde. Dus laten we het maar voor het volgende leven maar even goed achterlaten.
Ja. Ik denk meer dat het idee van dat alles toch soort van onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Als je dan denkt over soort van eenheidsbewustzijn, dat alles één is met elkaar. En dat er ook een soort van een soort van currency van liefde in zit en connectie. Dat juist wel weer mensen op het goede pad kan brengen ook daardoor.
Ja.
Dat hoop ik dan.
Hoe denk je dat mensen daar... Buiten dan de wetenschap, want ik bedoel, als iets ons afgelopen 18 maanden heeft geleerd, is dat de wetenschap kan zeggen wat heel veel mensen geloven, wat wel of niet.
Mm-hmm.
Het is niet meer zo heilig als het vroeger was.
Ja.
Hoe denk je dat we daar als collectief dichterbij kunnen komen? Hoe kunnen we mensen bewuster maken van het feit dat we daadwerkelijk met elkaar in connectie staan en met veel meer dan de mensheid?
Ja, goeie. Misschien toch meer leren inzien ook waar het leven dan eigenlijk over gaat. Hè? Want ik denk dat het onderwerp van de dood je uiteindelijk ook heel erg een ander perspectief op het leven brengt. Of je nou wel of niet in een hiernamaals gelooft. Maar het feit is dat dit leven wat je nu hebt zal eindigen. Door daar bewuster van te zijn, verandert het ook je perspectief op wat je hier nu aan het doen bent. En ook hoe je met elkaar omgaat. Bijvoorbeeld ook je persoonlijke relaties met de mensen in je leven. Misschien dat je ergens in je familie ruzies hebt die maar een beetje doorsluimeren. Maar als je beseft van je weet niet hoe lang je nog te leven hebt, allebei. En het kan zomaar echt stoppen. De dood is een werkelijkheid. Kun je misschien dat ook weer een beetje aanscherpen en kijken van, zijn die connecties niet gewoon heel belangrijk voor je? Moet je daar nu meer op focussen?
Mm-hmm.
Ik denk dat dat misschien toch wel, hè, dat stukje bewust worden van de dood en bewust worden van de sterfelijkheid, toch mensen op die manier ook meer kan verenigen wel.
Ja. In seizoen 1 hadden we Mikey De Niro op bezoek, die een bijna doodervaring heeft gehad. En bij hem was dat dus echt de allergrootste realisatie.
Ja.
Hij is het volledig anders naar het leven gaan kijken door zijn bijna doodervaring.
Ja.
Dus eigenlijk zouden we gewoon iedereen een soort van DMT moeten voeren of zo. Om daar te krijgen.
Ergens misschien wel, ja. Of in ieder geval begeleiding naar het punt dat je echt realiseert dat het er is en wat het voor jou zou kunnen zijn, de dood. Hè? Door je ze voor te stellen van hoe zie je dat überhaupt voor je. Maar inderdaad, heel veel mensen met een bijna doodervaring, dat is echt een soort van transformerende ervaring, waardoor ik je hele perspectief op het leven zo verandert. Dat is heel mooi.
Ja, en er is ook weer heel veel worsteling komt daarbij kijken, omdat ze zich heel erg alleen voelen in de ervaring.
Mm.
Tenminste, de onderzoek wat ik daarna heb gedaan, de boeken die ik daarover heb gelezen, was het toch wel... Volgens mij ging ook echt 70% van de relaties gingen uit na een bijna doodervaring. Mm.
Ja.
Omdat de partner het gewoon simpelweg niet begreep.
Ja, dat is interessant, ja.
Heb jij het wel eens dat je onbegrepen voelt in je werkveld of in je... Ik kan me voorstellen dat het niet elke date zit te wachten op een begraafplaats date. Ik kan me ook voorstellen dat het handig is dat je op die manier meteen het kaf van de koren scheidt.
Mm-hmm.
Weet wie je te maken hebt.
Maar... Je kan meteen de diepte ingaan en het over de echte serieuze onderwerpen hebben. Maar ik heb me altijd ergens al een beetje een soort van outcast of outsider gevoeld, denk ik. Door mijn interesses ook wel. Maar tegelijkertijd heb ik gelukkig wel al op redelijk jonge leeftijd heel veel goede vrienden leren kennen en connecties gemaakt met mensen die nog steeds in mijn leven zijn. Dus ik vind wel aansluiting, ook in mijn manier van denken over dingen, bij de mensen in mijn omgeving en in mijn leven. Maar tegelijkertijd weet ik natuurlijk ook door mijn eigen onderzoek en mijn werk dat het wel een onderwerp is waar heel veel mensen het moeilijk mee hebben. Dus ja en nee. Maar ik denk dat ik het geluk heb dat ik wel al die basis heb met lieve mensen in mijn leven die het ook in ieder geval inspirerend vinden of er open voor staan om het erover te hebben.
Gekke vraag. Ga je graag naar uitvaart?
Nou, het komt bij mij niet zo heel veel voor dat ik naar een uitvaart ga. Net als een huwelijk. Ik heb nog maar één bruiloft meegemaakt in mijn leven. En de uitvaart dan van een paar familieleden. Maar verder niet heel veel uitvaarten nog in mijn eigen kringen gehad.
Ja.
En of ik er dan graag heen ga, dat is denk ik erg afhankelijk toch van de persoon die overlijdt. Of dat dan wat het dan met mij doet. Maar niet per se dat ik een soort van uitvaartcrasher ben. Dat ik er voor de lol gewoon af en toe heen ga.
Ik zie je al staan in je zwarte satijnen jurkje. Zo.
Met zo'n traantje.
Je hebt volgens mij is het Ghana. Kun je ingehuurd worden.
Oh,
dus je kan altijd nog naar Ghana emigreren.
Ja.
Om op uitvaart...
De stemming een beetje te zetten. Toch?
Ja, om te gaan huilen. En hoe meer huilers je hebt op een uitvaart, hoe rijker je bent.
Oh wow, ja. Nou ja. Ja, ik weet niet of ik dat dan ook weer echt leuk zou vinden eigenlijk hoor. Misschien om een keer te zien, maar om dat steeds te doen.
Ja.
Weet niet. Nee.
Ja, we zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen.
Ja.
The Smashing Pumpkins.
Mm.
Stand Inside Your Love.
Yes.
Vertel.
Dit nummer is denk ik wel het meest belangrijke voor me van alle nummers die hier op mijn playlist staan. Ik was 16 toen het album Machina uitkwam van The Smashing Pumpkins. En dit was het nummer wat ik het mooiste vond van het album. Maar het album is heel erg... Het heeft heel veel invloed gehad op mij toen. Ik was natuurlijk 16, dus een soort van tiener nog. Het was een cruciale periode in mijn leven waarin ik nog net thuis woonde. Maar kort daarna ben ik uit huis gegaan rond die periode. En het laatste stukje van wat ik me herinner dat ik nog thuis woonde en op mijn kinderkamer zat dan, was dat ik dit album echt plat draaide. En ik putte er zoveel hoop en kracht uit. En ik was toen natuurlijk nog heel jong. En Billy Corgan boort behoorlijke esoterische en spirituele onderwerpen aan. Zowel in de teksten als ook in de artwork van het album. Er zat een heel mooi boekje ook bij de cd met artwork van een Russische schilder. Vasily Kavanov heet hij. Waar allemaal hele, echt doordrenkt van de symboliek was dat van alchemie en allerlei esoterische wijsheden. En ik kon dat allemaal nog niet erg duiden. En ik wist daar nog niet veel vanaf. Maar dat heeft voor mij wel echt de deur geopend naar nieuwsgierig zijn naar wat die dingen allemaal betekenen. En,
is dit de aanleiding geweest van jouw interesse in het bewustzijn, het onderbewustzijn?
Dat heeft het zeker aangewakkerd, denk ik. Ja, want ik voelde een soort van herkenning dus erg wel met al deze onderwerpen. En het deed me, het resoneerde gewoon op een heel diep niveau met me. Dus het zou best kunnen dat dit een beetje het keerpunt is geweest. Dat ik me ook meer ging verdiepen in spiritualiteit en in wat het leven en de dood inhouden, ja. Ja.
Die Billy. De videoclip is ook prachtig.
Ja, echt een
kunstwerk. Kan iedereen echt aanraden om... Die videoclip is echt gewoon een bewegend kunstwerk.
Ja. Ook wat heel mooi is, trouwens, en ik keek hem nog even terug gisteravond. En aan het begin van de video staat een quote en die herinner ik me helemaal niet meer. Die staat ook verder niet in het albumboekje of iets. Maar het is een quote van Oscar Wilde en het gaat zo. The meaning of love is greater than the meaning of death. Oh nee, the mystery of love is greater than the mystery of death.
Ja. Ja, want death is eigenlijk helemaal geen mystery, als je erover nadenkt.
Nou, ergens wel, want we weten niet wat er gebeurt na de dood.
Ja, oké, okay, maar...
We denken het of we hopen het
is wel zeker.
Weten. De dood als gebeurtenis is zeker, ja.
Maar ja, aan de andere kant, als je heel abstract gaat kijken, wat is dan de definitie van de dood? Over mooie grafstenen gesproken, Oscar Wilde, ben je daar wel eens geweest?
Nee. Ligt hij in Parijs?
Ja, in Parijs, ja. Met allemaal zoentjes.
Oh ja. Ja,
iedereen
ja.
Doet lipstift op een kus en graf.
Ja.
Ja. Champagne natuurlijk.
Ja.
Hij vroeg om champagne op zijn sterfbed.
Ik krijg het voor altijd.
Altijd.
Tot in de eeuwigheid.
Wat ik ook heel mooi en ironisch vond, over nog één grafsteen, is dat ik bij Zorgvliet was en dat ik eerst bij Harry Mulisch ging kijken. Het was een hele saaie grafsteen met allemaal duivenpoep erop. En niemand gaf iets om een van de grote schrijvers van de Nederlandse geschiedenis.
Ja.
Toen ging ik bij Annie M. G. Schmid kijken. Stond een bomvol met pennetjes en knuffeltjes en bloemetjes.
Ja.
Toen dacht ik, kan je toch misschien beter een kinderboekenschrijver worden. Als je heel
je beter herdacht.
Ja.
Ja, met allemaal kleurrijke pennetjes. Ik heb dat graf laatst ook nog gezien.
Zo snoezig.
Ja.
Wat denk jij, wat hoop jij dat er gaat gebeuren?
Na de dood.
Mm-hmm.
Ja, dus dat echt dat gevoel van thuiskomen op een plek die ik al ken. Maar ook dat je ergens soort van uitzoomt. En dus dat je niet meer in je identiteit zit die je nu hebt in het leven. Dus je bent geen Claudia, geen Diebertje meer. Maar meer een soort van, en dat klinkt misschien heel abstract en algemeen, maar een soort van allesomvattend bewustzijn. En dat je ook goed kan doorzien wat de betekenis van alles was in je leven, wat je hebt meegemaakt. En ook een beetje wat het nut er allemaal van is. Want soms lijkt het misschien ook allemaal best wel doelloos en nutteloos en random. Alles wat we meemaken hier. Maar ik geloof wel dat er een lijn en een pad in zit. En ik denk dat dat heel duidelijk gaat worden in de ervaring van de dood. Dat denk ik en hoop ik.
Ja, want de mensen die een bijna doodervaring hebben gehad, die hebben het over hun live review.
Ja. Ja.
Die krijgen een soort van kleine trailer van hoe hun leven was. En dan zou je denken, nou, toen ging je, werd je geboren, toen ging je voor het eerst zoenen, toen ging je trouwen, toen kreeg je je kind, ben je afgestudeerd, dat soort dingen, toch?
Ja.
Maar dat kregen ze dus niet. Ze kregen dus kleine momenten in hun leven waarbij ze echt daadwerkelijk een indruk op iemand hadden achtergelaten of een verandering hadden aangewakkerd in een andermans leven. Die heel positief of heel negatief was.
Ja, dus echt het effect op een ander is dan heel belangrijk. Ja.
Wat zou jij graag willen dat het effect zou zijn wat Claudia achterlaat aan mensen?
Ja, bewustwording scheppen rondom het feit dat de dood een werkelijkheid is en dat het niet iets is om alleen maar bang voor te zijn. Als ik die zwaarte er een beetje af kan halen voor mensen, dat zou ik heel mooi vinden. Dan zou ik heel blij zijn.
Mooi. Claudia, hartelijk bedankt voor het komen.
Bedankt voor het fijne gesprek.
We gaan nu luisteren naar het laatste nummer, The Smashing Pumpkins.
Yes.